De Bijbel zegt dat we onze leiders moeten volgen in de weg waarin ze Jezus volgen. En ik zat van de week al na te denken over, nou weet je, het is alweer anderhalf jaar geleden of nog maar anderhalf jaar geleden dat Feik overleed. En we kwamen die avond in deze ruimte bijeen. En weet je nog wat je zei, wat je eerste woorden waren? Dit zal je vast eerder gezegd hebben. Maar nee, jullie, want je hoopt dat jullie zijn één. Je ging zitten. En je zei, God's gonna get some glory out of this. God gaat hier zijn naam groot maken. God gaat hier zijn heerlijkheid laten zien. En ik denk, als je dat kan doen, slik, op het moment dat je beste vriend overleden is, dat degene met wie je een kerk aan het bouwen bent, je ontvalt, alles staat te schudden, dan zijn dat leiders die je volgen wil. Dus ik toch even een klein applausje voor Rob en Tanja, leidersteam, Annemiek, gewoon... Je kan, er is één groot risico als je natuurlijk mensen noemt, dat je mensen vergeet. Dus dat hele leidersteam wil ik daarin, weet je, gewoon dankjewel dat jullie voorgaan. Dat we jullie mogen volgen en dat wij met vallen en opstaan jullie mogen volgen. En dat is eigenlijk wat ik even wilde zeggen als begin.
Halleluja.
Halleluja, amen, amen. Hey, we gaan het vandaag even wat, even switchen. We gaan het over wat, ja, ik vind het... Best wel een pittige kost. Pittige kost gaan we hebben. Ik heb hier liggen een bokshandschoen en een zijden zacht handschoenje. Ik zal daar straks nog even op terugkeren. Maar de aanleiding van deze preek die is eigenlijk al een jaar of 15 geleden begonnen. Dus ik heb me goed kunnen voorbereiden op deze preek. Alleen de aanleiding was niet heel prettig. Ik ben getrouwd met Marije, zoals de meesten wel weten. En... Marije werd geteisterd door hoofdpijnen. En niet een hoofdpijn waarvan je zegt, nou neem een paracetamolletje en je bent weer bovenop. Nee, het beïnvloedde haar leven. Ze stond ermee op en ze ging ermee naar bed. En ze moest nog werken in die tussentijd. Dus wat ze deed was, ze gaf al haar energie aan haar werk. En dan kwam ze 's middags thuis, dan was ze op. Dan was de energie was weg, ze was helemaal leeg. En ik weet nog dat ze op een gegeven moment op de bank lag toen ik thuis kwam. Tranen rolden over de wangen. Ze zei, wat is er? Ze zei, ik kan niet meer. Ik ben echt kapot. Ze zei, weet je wat ik vandaag gedaan heb? Ik ben naar de winkel geweest om boodschappen te halen. Dat is het enige wat ik aan energie had. Het enige wat ik kon geven. En dan zie je een vrouw, 15 jaar geleden, dus ze was 20. In de kracht van de leven, even alle gekken op stokje. Weet je, je ziet een vrouw die eigenlijk in de kracht van de leven moet zijn. Die moet floreren, die moet kunnen geven, die moet kunnen uitdelen en leven met volle energie. En ze had niks meer te geven. En ik ben een man en er zijn meer mannen in de zaal die zullen wel herkennen. Als je vrouw een probleem heeft en wil je het oplossen. Je het liefst zo snel mogelijk... Gooi er een muntje in, de oplossing komt eruit, hier is de oplossing en klaar, we kunnen weer door. Alleen als het gaat om ziekte, om het uitblijven van herstel, dan is dat een frustrerend proces, want je kan het niet doorbreken. Ik heb wel eens gezegd, als de oplossing is een voetreis naar Rome, dan trek ik vanmiddag mijn schoenen aan en gaan we. Maar het is niet zo eenvoudig. En ik weet nog dat ik met God aan het worstelen was over dit onderwerp en... Ik was wat aan het zoeken naar in hoeverre mag ik mijn emoties met God delen. 15 jaar geleden, dus ik heb inmiddels wat geleerd. Maar ik weet nog dat ik in de auto zat naar mijn werk de volgende dag. En ik schreeuwde het uit naar God. En God reageerde direct. Ik schrok er een beetje van. Ik schrok van mezelf, van mijn vrijpostigheid, hoe ik God benaderde. Maar ik schrok ook van Gods reactie. En ik schreeuwde van, Heer, als het mijn dochter was geweest, had ik haar al lang genezen. En... instantelijk antwoordde God, maar dat heb ik gedaan. En aan de ene kant gaf het me troost. Ik denk, ja Heer, dat is waar. Toen u uw leven gaf aan het kruis, heeft u alle overheden en machten ontwapend. Dus ze is genezen, maar ik zie het niet gebeuren. En herken je dat in je eigen leven? Dat je de Bijbel leest, dat er prachtige beloftes in staan en dat je ze niet waar ziet worden? Dat je aan de ene kant leest, de volgende tekenen zullen gelovigen volgen, maar je ziet ze niet? Je hebt Gods woord als waarheid, maar je ziet het niet terugkeren in je leven. Herken je dat? Ik heel sterk. En ik was echt aan het zoeken vanaf dat moment, omdat ik aan de ene kant geloof in goddelijke genezing. Aan de andere kant zie ik het soms ook uitblijven. En ik wil vandaag met jullie spreken over een thema, zonde, vergeving en genezing. Het wordt een soort driepuntenpreek. Zijn er nog gevermeerde broeders in ons midden? Heel goed. Kun je van genieten, een driepuntenpreek. En ik heb als thema genoemd, vergeving maakt de weg vrij voor genezing. Dus we gaan het hebben over zonde, vergeving en genezing. En het komende half uurtje gaan we ontdekken hoe Jezus de thema's zonde, vergeving en genezing aan elkaar koppelt. En we gaan ontdekken dat het geloof bouwt voor ons en dat het zelfs de weg vrij maakt naar genezing. Zoals ik al zei, hier liggen twee handschoenen. Als je spreekt over genezing, zeker in relatie tot Gods vergeving, is het belangrijk dat je daar eervol mee omgaat, dat je er zuiver mee omgaat. Dus aan de ene kant hebben we hier een zijdezacht handschoentje. Daarmee willen we mensen eervol benaderen die gebukt gaan onder ziekte, die pijn hebben, die misschien depressie hebben. We gaan je niet veroordelen. Leef is een plek waar je niet veroordeeld wordt. Dus we willen je met alle zachtheid willen je benaderen. Aan de andere kant, we hebben hier ook een bokshandschoen. En soms moet je situaties in je leven met de bokshandschoen van Gods waarheid moet je benaderen. Dus we gaan ze eigenlijk allebei gaan we ze belichten. De kwetsbaarheid van ziekte en pijn. Aan de andere kant ook de keiharde waarheid waarmee we inbeuken op situaties. Inbeuken op situaties die niet zijn zoals God ze bedoeld heeft. Ja, dus als je af en toe een beetje jeuk krijgt, pak dan even een van de twee handschoenen in je gedachten op. En ontvang het woord. We gaan met elkaar lezen. Een geweldig Bijbelgedeelte. Waarin Jezus de zonde van een persoon vergeeft en hem vervolgens ook naar genezing leidt. Markus 2, vanaf vers 1 gaan we lezen. Komt ook op de beamer, anders pak je Bijbel er maar bij. Toen Jezus enkele dagen later terugkwam in Kafarnaüm, werd het bekend dat hij weer thuis was. Er stroomden zoveel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was en hij verkondigde hun godsboodschap. Er werd ook een verlamde naar hem toegebracht die door vier mensen gedragen werd. Mocht je nog denken, zal ik iemand meenemen naar kerst? Dan is dit het woord voor vandaag dat je moet doen. Want deze persoon die werd door vier mensen bij Jezus gebracht. En die ontmoeting met Jezus, hij werd aan de voeten van Jezus gelegd, heeft zijn leven veranderd. En het enige wat wij hoeven te doen, is mensen bij Jezus brengen. Jezus gaat ze veranderen, maar wij moeten zorgen dat ze in het huis komen. Ja? Dus wie je nu op je hart hebt, wees vrijmoedig, durf te vragen, je bent toch al dood. Toch? Ja? Er werd ook een verlamde naar hem toegebracht, die door vier mensen gedragen werd. Omdat ze door de menigte niet bij Jezus konden komen, haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar hij was. En toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn slaapmat naar beneden zakken. En toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde, mijn kind, uw zonden zijn u vergeven. Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen en die dachten bij zichzelf, hoe durft hij dat te zeggen? Hij slaat Gods lasterlijke taal uit. Wie kan zonden vergeven dan God alleen? Jezus wist meteen wat ze dachten en dus zei hij, waarom denkt u zoiets? Wat is makkelijker tegen een verlamde zeggen? Je zonden zijn je vergeven of sta op, pak uw mat op en loop. En dan deze tekst. Ik zal je laten zien dat de mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. Ik zal je laten zien dat de mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. Toen zei hij tegen de verlamde, ik zeg je, sta op, pak je mat en ga naar huis. Meteen stond hij op, pakte zijn mat en ging weg. Alle mensen zagen het, ze stonden versteld en loofden God. Zoiets hebben we nog nooit gezien, zeiden ze. En ik zei de eerste dienst ook al, mooi verhaal, klip en klaar, heel duidelijk. Maar wie repareerde het dak na afloop? Ja. Maar we zien hier een situatie die we even iets dichter gaan bekijken. Jezus geeft onderwijs. En waar Jezus onderwijs geeft, daar komen mensen bij elkaar. Want als Jezus spreekt, spreekt hij waarheid. En als Jezus gaat handelen, dan gebeuren er wonderen. Dus Jezus had een enorme aantrekkingskracht. Hij was een mensenmagneet. Van heinde en verre kwamen mensen bij Jezus. En als je dit gedeelte leest, dan weet je dat er gewone burgers waren. De discipelen waren erbij, schriftgeleerden, fariseeën, maar ook waarschijnlijk hoeren en tollenaren. Gewoon dwars doorsnee van de maatschappij kwam bij Jezus. Maar het was hartstikke vol in huis. Niemand kon er meer bij. Zelfs voor de deur was er geen plek meer. Ze konden niet binnenkomen. En dan staat er dat er 4 mannen kwamen. 4 mannen die eigenlijk te laat aankwamen, want het was al vol. En ze stonden eigenlijk in de buitenste ring van mensen. Misschien hadden ze die verlamde man eerst moeten ophalen. Maar in ieder geval, ze waren niet tijdig binnen om bij Jezus te zijn. En deze 4 mannen die hadden 1 ding besloten. Wij moeten bij Jezus komen. Want onze vriend heeft herstel nodig. Onze vriend heeft genezing nodig. Onze vriend heeft Jezus nodig. Ze namen niet genoegen met een positie aan de buitenkant van het huis. Ze zeggen, wij gaan deze vriend voor de voeten van Jezus brengen. En dat is heel mooi, dan hoor je dat ze dus het dak op gaan. En Lucas schrijft erover dat het een tegeldak is. Dus er worden wat tegels weggeschoven. En er valt misschien wat stof neer. En er komt een klein streepje licht door. Mensen zitten binnen te kijken. Wat gebeurt dat toch? En dat gat in het plafond wordt steeds groter. En op een gegeven moment zakt er een man op een draagbed helemaal naar beneden. Tot aan de voeten van Jezus. En er staat iets heel moois. En Jezus zag het geloof van de 4 mannen. Het is een Bijbels principe dat als er een wonder gebeurt, dat het gepaard gaat met geloof. Ieder wonder wat Jezus gedaan heeft, daar was geloof voor nodig. Maar deze man die verlamd was, die had misschien helemaal geen geloof. Misschien was hij teleurgesteld, heeft hij al vaker voor ze laten bidden, of we weten het niet. Maar Jezus keek niet naar het geloof van de man die redding nodig had. Hij keek naar het geloof van de 4 vrienden die hem brachten. En misschien ben jij wel iemand die genezing nodig hebt. Heb je doorbraken nodig? Heb je verschil in je situatie nodig? Maar misschien heb je geen geloof meer, omdat je misschien wel ben je verlamd geraakt van teleurstelling. Net als die man die niet meer kon bewegen, misschien had hij het wel opgegeven. Maar er waren mensen in zijn omgeving die hem bij Jezus brachten. En als jij die doorbraak nodig hebt en geen geloof meer hebt, zoek mensen om je heen die wel geloof hebben. Er zijn vast vrienden die voor je willen bidden. Je connectleider wil je bij Jezus brengen. Het oudste team, er zijn echt mensen met geloof. Zodat jij misschien gewoon mag rusten in je situatie. En je mag meeliften op het geloof van anderen. Heel mooi Bijbels principe. Zodat er geen veroordeling is. Zodat je niet veroordeeld kan worden. Je hebt te weinig geloof. En daarom ben je nog ziek. Er was een Joni Eriksson. Ik weet niet hoe de naam jullie het zegt. Die was ook verlamd. En ze schreef in haar boek. Ze was in het water gesprongen. Had een nek gebroken. Was volgens mij vanaf hier verlamd. En ze zegt, als ik alle mensen de kost moest geven die voor me wilde bidden, dan was ik nu straatarm geweest. En ze vond het ook wel vervelend. Ze wist ook niet goed hoe ze mee om moest gaan. Dus op een gegeven moment had ze er een bepaalde weg in gevonden. Dus ik kwam al de mensen die spraken over genezing en over geloof. En toen genas ze nog steeds niet. En toen zeiden mensen vaak van, je hebt te weinig geloof. En toen refereerden ze aan dit Bijbelverhaal. Ze zeiden, nee, misschien heb jij wel te weinig geloof. Maar dat willen mensen niet horen. Maar zoek mensen om je heen die dus geloof voor jou hebben om je naar een nieuw level te brengen in je leven met Jezus. En genezing is nooit gebaseerd op toeval. Maar is altijd gebaseerd op het geloof dat God een wonder wil doen. En het is heel erg leuk. Dus we lezen eigenlijk dat Jezus naar de 4 mannen kijkt. En hij ziet hun geloof. En dan draait hij zich naar de verlamde man. En dan doet Jezus een uitspraak die je niet zou verwachten. Hij zegt, mijn kind, je zonden zijn je vergeven. Even off the record, even tussen jullie en mij. Wat had hij eraan? Wat had een verlamde man aan vergeving van zonden? Wat hij nodig had, was spieropbouw. Hij had nodig dat hij fysiek weer sterk werd. Dat zijn ledematen krachtig werden. Zodat hij kon staan en werken. En misschien een gezin kon stichten. En voor zijn gezin kon zorgen. Wat had hij eraan dat ze zonden vergeven waren? Hij schoot er letterlijk geen meter mee op. En toch is het goed om even bij stil te staan. Want zou Jezus niet hebben geweten wat hij wilde? Ja, waarschijnlijk wel. Of zouden ze verkeerd gevraagd hebben? Hebben ze verkeerd gebeden? Dat God daarom iets anders gaf. Of zou Jezus hem iets willen geven dat belangrijker is dan genezing? Misschien herken je het wel in je eigen leven dat je soms bidt voor het een en het ander gebeurt. Ik herken het. Misschien bid je wel voor een baan, je solliciteert en je wordt afgewezen. Misschien ben je alleenstaand, een bidje voor een partner, maar je bent nog steeds alleen. Misschien ben je in een kerk die op zoek is naar een gebouw en er gebeurt ogenschijnlijk niks. Maar één ding weet ik wel, Jezus weet wat je nodig hebt, nog voordat jij weet wat je nodig hebt. Misschien als je op zoek bent naar een baan en je bent aan het solliciteren, zeg God, maar ik maak je eerst klaar voor die functie. Nou, even geduld. Of misschien ben je een alleenstaande en je bidt voor een partner en dan zegt God, maar ik heb veel liever dat je je waarde in mij vindt, in plaats van dat je afhankelijk bent van een partner om je gelukkig te maken. Misschien ben je een kerk die op zoek is naar een gebouw en er lijkt ogenschijnlijk niks te gebeuren. En dan zegt God, vertrouw mij in het kleine, dan ga ik het grote doen. En wat is het kleine? Onze financiën, onze tiende. Als wij trouw zijn in datgene wat ons toevertrouwd is, gaat God het grote geven. Absoluut. Maar soms lijkt het alsof er niks gebeurt, maar vraagt God een stuk vertrouwen. En ik zat over na te denken van de week over een nieuw gebouw. Aan de ene kant lijkt het me ook wel heel erg leuk om een nieuwe fase in te gaan. En toen moest ik terugdenken aan de periode dat we in dit gebouw gingen. En Feiko was een karttrekker in de contacten met de gemeente, met de instanties. En hij had heel veel geloofsvertrouwen. Ik vond het leuk om altijd een beetje te pesten. Dat is mijn karakter, ik ben een pester. Dus wat ik wel eens deed, was dan als ik zondags moest spreken, dan appte ik hem op zaterdagavond, 9:30, 10:00. Wie spreekt er morgen eigenlijk? Ja, dan hoopte ik zeg maar dat Feik een beetje in de stress zou schieten. Hè. Ik hoop wel dat hij lekker zou slapen natuurlijk. Maar dan antwoordde hij gewoon stevast, God zal voorzien. Ik denk, ja, nou, zijn mijn hele geintje weg. Had ik natuurlijk helemaal niks aan. Maar goed, we gaan terug naar de verlamde. Ja. Waarom zou je tegen een verlamde zeggen, je zonden zijn je vergeven? Is daar een bepaald verband tussen zijn verlamming en zonde? Dat is een leuke vraag. Kun je überhaupt stellen dat gedrag van iemand gekoppeld kan zijn aan ziekte? Kan gedrag gekoppeld zijn aan ziekte? Ik denk het wel. Dat is niet standaard alleen. Kijk, als ik op een trappetje klim en ik kukkel er vanaf en ik breek mijn been, dan is dat gewoon het leven. Want je kan wel zo'n trapje kukkelen. Maar als je 2 pakjes zware check per dag rookt en je wordt op een gegeven moment ziek, dan kan het een gevolg zijn van je gedrag. Dat kan heel goed. Wij willen vaak hele dingen kaderen. Hè? Het is of zonde, of noodlot, maar het ligt veel fijngevoeliger. Alleen deze man, deze verlamde, we hebben geen aanleiding om te denken dat er iets mis was met zijn leven, dat er zonde in het spel was. En toch zegt Jezus, je zonden zijn je vergeven. Dat zegt hij niet zomaar. En in Johannes 9, zeg ik uit mijn hoofd, is een blind geborene. En dan vragen de mensen aan Jezus, wie heeft gezondigd eigenlijk dat hij blind is? Zijn het zijn ouders of heeft hij het zelf gedaan? Dan wordt er de koppeling gelegd tussen zijn kwaal en een zonde. En dan zegt Jezus, allebei niet. Maar de grootheid van God moet hierdoorheen zichtbaar worden. En misschien als jij in een situatie zit dat je herstel nodig hebt, of doorbraak of genezing, is het misschien wel tot meerdere eer en glorie van Gods naam dat hij jou kan herstellen, in plaats van dat je wat verkeerd hebt gedaan. En had deze man dus iets gedaan waardoor hij verlamd was geraakt? Had hij gezondigd? We weten het niet. Maar goed, als Jezus het woord zonde noemt, is het wel goed om even iets dieper de Bijbel in te gaan. Want waarom zegt Jezus dit? Waarom geeft Jezus hem vergeving van zonde, terwijl dat ogenschijnlijk niet is wat hij nodig heeft? De eerste keer dat we daarover lezen, over zonde, we kennen het verhaal als zijn dat de zondeval, vinden we in Genesis 2. Vanaf vers 15 zal ik even lezen. God de Heer bracht de mens dus in de tuin van Eden, ging over Adam en Eva, om die te bewerken en erover te waken. God zei het volgende. Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van kennis van goed en kwaad. Wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. Dus God zegt eigenlijk, als je van die boom eet, zul je onherroepelijk sterven. Nou, we kennen het verhaal. Adam en Eva eten van die boom en ze sterven. Maar er gebeurt iets eigenlijk opmerkelijks. Ze sterven namelijk niet ter plekke. Ze vallen niet ter plekke dood neer. Nee, ze sterven in eerste instantie geestelijk. Dat is die verticale lijn, die verbindingslijn tussen God en mensen, die wordt doorbroken. Waar we geroepen zijn om te wandelen met God, om te leven met God, om naar zijn stem te luisteren, die lijn was doorbroken. Dat is een geestelijk sterven. Maar het geestelijk sterven had ook een gevolg in ons leven, in ons lichamelijke leven. Vanaf dat moment werden mensen ziek, was pijn aanwezig, depressies, alle ziektes die je maar kan bedenken, die ontstonden uit het moment dat er zondeval was. Want we weten dat toen Adam en Eva niet gezondigd hadden, was alles goed. Ze waren gezond, ze waren blij, ze leefden in vrede met God. Maar op het moment dat dus de zondeval zijn intrede deed, kwam er ziekte en pijn in het leven van de mens. En we kunnen eigenlijk stellen dat ziekte is dus een gevolg van de zondeval. Lijkt me duidelijk. Ja, gaan we nog mee of niet? Ja? Ziekte is een gevolg van de zondeval. Maar ziekte is niet de kern van het probleem. De kern van het probleem is de zonde. Dat is dat we afgesneden zijn van God. De ziekte is slechts een gevolg. Dus Jezus zegt eigenlijk tegen die verlamde man, ik zie wel dat je verlamd bent, maar jij hebt het anders nodig. Ik zie wel dat je hulp nodig hebt, maar jouw hulp is niet in het natuurlijke, jouw hulp is in het geestelijke. Want hij heeft redding voor zijn ziel nodig. Hij heeft het nodig dat hij weer in vrede met God komt te leven. Wat heb je eraan als je kerngezond bent, maar je hebt een schuld bij God? Wat heb je eraan als je de hele wereld wint, alles ontvangt, maar je leeft niet in vrede met God? Wat heb je eraan als je genezing ontvangt, maar wel met een schuld blijft zitten? Daar heb je eigenlijk helemaal niks aan. Dus eigenlijk zegt Jezus, wat jij nodig hebt, is herstel van je ziel. En Jezus zegt eigenlijk, ik vergeef je zonde, maar ik laat het er niet bij. Dat is het mooie. Wij denken soms, vergeving is één, hè, ons ticket to heaven is veiliggesteld. En genezing is bijzaak. Maar Jezus gaat deze twee aan elkaar koppelen. Moet je even kijken. Moet je kijken, zeg ik. Jezus ziet dus wat er gebeurt als de schriftgeleerden en fariseeën hem eigenlijk aanklagen. En dan zegt Jezus, wat is eigenlijk makkelijker om te zeggen? Je zonden zijn je vergeven of sta op en loop. Het is veel makkelijker om te zeggen, je zonden zijn je vergeven. Dat kun je gewoon zeggen, je hebt er geen bewijs van. Je zonden zijn je vergeven, dat is een bewijs in het bovennatuurlijke. Dat kunnen wij niet zien, dat ziet de geestelijke wereld wel, dat ziet God. Maar Jezus zegt eigenlijk, omdat je dat niet kunt zien in het natuurlijke, laat ik het even zien. Of in het geestelijke, laat je het zien in het natuurlijke. Datgene wat niet zichtbaar is, laat Jezus zien. Komt ie aan. Ik zal je laten zien dat ik volmacht heb om op aarde zonden te vergeven. Ik zeg je, sta op, pak je mat en ga naar huis. Jezus koppelt dus eigenlijk die vergeving aan die genezing. Ik zal het laten zien. Ik vergeef je zonde en ik zal laten zien dat dit het gevolg is. Iedereen die kampt met ziekte, die denkt, oké, dus ik heb eerst vergeving nodig en dan komt mijn genezing. Zeker, zeker. Maar dat doen we wel met een zijde zacht handschoentje, want we zien niet altijd alle genezingen in één keer verschijnen. Maar het gaat erom dat we Gods hart leren kennen, dat hij wil genezen. Heel veel mensen denken, ja, zou God mij überhaupt wel willen genezen? Dit Bijbelverhaal is het beeld dat God zegt, ik wil je vergeven en je genezen. Dat zijn geen twee aparte dingen, die principes koppelt Jezus aan elkaar. En ik weet waar ik het over heb, want sommige doorbraken zijn nog niet zichtbaar in mijn eigen leven. Maar dat neemt niet weg dat ik wel die situaties aan wil gaan met de waarheid van Gods woord. En dat we af en toe op die situaties in moeten beuken. Ik zal je eerlijk zeggen, dat is een proces van vallen en opstaan. Er zijn momenten dat ik denk, het zal wel niet voor mij gelden. En dan ga je een bepaalde leugen geloven die je nooit een plek moet geven in je leven. Wat je moet doen is continu Gods woord erbij pakken. Natuurlijk wil je emoties niet altijd even veel meewerken. Natuurlijk snap je niet altijd wat er gebeurt. Zoek mensen om je heen als je niet meer weet waar je het zoeken moet. Zodat zij met jou die bokshandschoen kunnen oppakken. Om die waarheid uit te spreken. Om situaties keihard te lijf te gaan. Maar wat je dus ziet is dat Jezus vergeeft zonde. En hij brengt genezing. En dat leidt tot de volgende uitspraak. Ik zei eerst dienst ook, ik heb hem zelf bedacht. Dus ik ga hem twee keer lezen. Omdat ik ook wat credits voor mijn investering wil hebben. Als schuld een rechtsgrond is voor ziekte. Ja, dus de schuld die we bij God hadden leidde tot ziekte. Dus als schuld een rechtsgrond is voor ziekte, dan is vergeving van zonde een rechtsgrond voor genezing. Ja, dat komt de tweede keer. Als schuld een rechtsgrond is voor ziekte, dan is vergeving van zonde een rechtsgrond voor genezing. Op het moment dat je schuld vergeven is, heeft ziekte totaal geen macht over je. Hij mag geen macht over je hebben, omdat de rechtsgrond ontbreekt. Op het moment dat je met een schuld leeft, is eigenlijk, heeft ziekte vrij spel. Maar op het moment dat je in een nieuwe schepping bent, ben je apart gezet, ben je een kind van God, dan heeft van rechtswegen de ziekte geen recht op jou. Probeert hij het? Oh, absoluut. Want als er één gebied is waar Satan los wil gaan, is het op het gebied van onze gezondheid. Om maar te twijfelen aan Gods goedheid. Ja? En Jezus zegt, ik zal je laten zien dat ik die volmacht heb. Het woord volmacht betekent eigenlijk dat Jezus dit kan doen zonder dat hij van enige andere autoriteit afhankelijk is. Hij mag beslissen wat hij doet. Hij staat boven elke autoriteit. Er staat letterlijk, het is een bevoegdheid met volledige vrijheid, niet door anderen gehinderd. En Jezus laat hiermee met die uitspraak zien dat hij God is. En de schriftgeleerden en fariseeën die vallen stijl achterover. Maar het zijn dezelfde woorden die Jezus gebruikt in Matteüs 28, als hij opgestaan is uit de dood. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En het mooie is, Jezus is niet veranderd. Hij heeft nog steeds alle macht in hemel en op aarde. Toen hij opstond uit de dood, zei hij het. Het is vandaag nog geldig. Amen? Amen. Amen. Oké. Nou, we gaan nog even een paar minuten door, hoor. Je mag hem oppakken, maar ik geef ook nog even gas. Is dan namelijk datgene wat ik deel, is dat wel Bijbels? Moet je altijd afvragen natuurlijk, hè. Kijk even mee naar Psalm 103. Dat is een psalm van David. Daar staat, prijs de Heer mijn ziel, prijs mijn hart zijn heilige naam, prijs de Heer mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden. Dat is een oproep. Om soms even tot je ziel te spreken. En dan staat er in vers 3, hij vergeeft u alle schuld en hij geneest al uw kwalen. In één en dezelfde zin wordt gesproken over vergeving en genezing. Het is in het Oude Testament al Gods hart dat die twee aan elkaar gekoppeld zijn. Jesaja 53, in vers 4 staat, Jezus was het die onze ziekte droeg. Dat is een profetie over Jezus. Hij is het die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. En dan staat er, om onze zonde werd hij doorboord, onze schuld, om onze wandaden gebroken. De straf die hij onderging, bracht ons vrede, bracht ons genezing. Zijn striemen gaven ons genezing. Hier zie je weer dat vergeving en genezing continu aan elkaar gekoppeld worden. Die twee gaan hand in hand. En je hebt oorzaak, gevolg. Oorzaak is de zonde. Gevolg is ziekte. En Jezus heeft gedeeld met de oorzaak. Dus dan is het gevolg helemaal geen probleem meer voor hem. Ik probeer het wel eens te vergelijken met het voorbeeld van deze man. Ik zal even uitbeelden aan jullie mogen raden wie het is. Usain Bolt. Jij bent of scherp of je hebt de eerste dienst meegemaakt. Heel goed, man. Heel goed. Maar dit is Usain Bolt, een Jamaicaan. Die liep de 100 meter in 9,32 seconden. Pijlsnel, een wereldrecord. Maar dat is dus wat hij kan. Hij beheerst dat om die 100 meter binnen de 10 seconden af te leggen. Als je dan vervolgens aan Usain Bolt gaat vragen, hey Usain, zou je dezelfde afstand ook in 2 minuten kunnen afleggen? Dan kijkt hij aan van, waar heb je het over? Maar weet je, zo is het ook met het offer van Jezus. Toen hij onze zonde vergaf, was genezing een bijzaak. Het grootste wonder is vergeving. En de rechtsgrond voor ziekte is weggenomen toen Jezus zonde vergaf. En toch nog heel even die zijde zachte handschoen oppakken. Want misschien denk je wel, als je ziek bent, heb ik dan geen vergeving voor zonde gekregen? Dat is een goede vraag. Maar ergens moet je beseffen dat je dingen nooit moet omdraaien. Je hebt oorzaak en gevolg. En Jezus heeft met de oorzaak gedeeld door voor jou te sterven aan het kruis. En als je dingen gaat omdraaien, dan ga je leven uit schuldgevoel. Terwijl Jezus gekomen is om je vrij te maken van schuld. Dus probeer die twee nooit om te draaien. Vergeving van zonde maakt de weg vrij tot genezing. Maar als je niet genezen bent, betekent niet dat je niet vergeven bent. Dat is een kronkel in je denken en moet je ver van weg blijven. Ik zeg altijd, elke wielrenner is een fietser, maar niet elke fietser is een wielrenner. Ook voor op een tegeltje, maar allemaal gebruikt worden. Elke wielrenner is een fietser, maar niet elke fietser is een wielrenner. Met andere woorden, je moet dingen niet zo gaan omdraaien. Wat ik wel soms zie gebeuren, is dat mensen wel hun vergeving willen aanvaarden, maar het soms heel moeilijk vinden om zich uit te strekken naar genezing. En daarvoor pakken we weer die bokshandschoen op. Om je niet uit te strekken naar genezing is vaak het gevolg van teleurstelling. Er is al zo vaak voor je gebeden en er is niks veranderd. Je hebt al zoveel geloof gehad en er is niks gebeurd. Je hebt al zo weinig zien gebeuren wat je wel gelooft, dat je er maar mee stopt. Je bent de leugen gaan geloven dat het niet voor jou geldt. Maar wat Jezus ons leert in het Onze Vader is: Vader, U wil geschieden in de hemel en zo ook op aarde. En dat betekent vrij vertaald dat datgene hoe het in de hemel is, volmaakt, zonder pijn, zonder ziekte, zonder ellende, dat mag ook op aarde uitgebeden worden. Dat was niet bedoeld om het Onze Vader te vullen, dat nog een zin tussen moest. Dit is een realiteit dat Jezus ons oproept om het koninkrijk van de hemel op aarde zichtbaar te laten worden. En daar heeft hij jou en mij voor nodig. Misschien zijn er mensen in je omgeving die geen geloof meer hebben. Maar laten wij een kerk zijn die er wel geloven hebben. Laten wij een kerk zijn die beide aspecten hand in hand oppakt. Laten we een kerk zijn die vergeving biedt en een kerk zijn die genezing schenkt. Laten we een kerk zijn die genezing schenkt en vergeving. Die twee gaan we niet loskoppelen van elkaar. Want we geloven dat God onveranderd is. En ik zat nog na te denken. Sommige mensen zeggen, genezing is niet meer van deze tijd. Bevrijding is niet van deze tijd. Dat was voor vroeger. Daar moet je van bekeren. Want als Jezus al wonderen en tekenen had in zijn bediening. En de apostelen hadden ook wonderen en tekenen in hun bediening. Dan zou het wel heel arrogant zijn om als westerse kerk te denken. En wij hebben dat niet nodig. Ja? Wij als kerk hebben juist bevestiging nodig dat wonderen en tekenen ons zullen volgen. Dus we moeten ons uitstrekken naar datgene wat God wil geven, zonder dat we ons laten knechten door teleurstelling. Ja, pak af en toe die handschoen even op. Ik wil je eigenlijk bemoedigen om, als je ziek bent, als je pijn hebt, om je te richten niet op je genezing, maar in instantie op de geneesheer. Genezing is belangrijk, maar het grootste wonder is de vergeving. En van daaruit komt het aspect van genezing. Zullen we met elkaar gaan staan, dan ga ik het afronden. We hebben eigenlijk gekeken hoe we zonde, vergeving en genezing aan elkaar koppelen. En er is één klein detail wat we misschien niet behandeld hebben, maar wat wel heel belangrijk is. De verlamde wordt bij Jezus gebracht en dan zegt Jezus op een gegeven moment deze zin. Mijn zoon, je zonden zijn je vergeven. Jezus zegt hem niet, jij bent die verlamde op dat bedje. Jij bent die verschoppeling in de maatschappij. Jij bent degene die niet meetelt. Nee, je bent mijn zoon. Op het moment dat je Jezus aanneemt als de Heer van je leven, dan word je toegevoegd aan Gods gezin. Dan zegt God over jou, je bent mijn kind, je bent mijn dochter. Je bent mijn zoon. En dat is het mooiste wonder wat er kan gebeuren. En wij als kerk geloven dat we vandaar ook genezing mogen gaan ontvangen. Want de wereld heeft het nodig dat een kerk krachtig is. Ja, toen Jezus opstond uit de dood, zegt de Bijbel, heeft hij alle overheden en machten ontwapend. Elke overheid, elke macht, elke ziekte heeft een naam. Jezus is de naam boven elke naam. Ja, elke macht en overheid is aan hem onderworpen, want hij heeft de volmacht. En eigenlijk wil ik twee oproepen doen. En de eerste is, als je Jezus niet kent, pak dan het grootste wonder aan. Het wonder van vergeving. God zegt eigenlijk, ik wil jou als mijn kind aannemen. Ik heb jou op het oog. Ik ken jou al lang. Misschien ben je hier voor het eerst. Misschien ben je hier al vaak, maar God weet wie je bent. Hij gelooft het niet, maar hij zegt zelfs de haren van je hoofd zijn geteld. Moeilijk? Nee, niet moeilijk, maar wel bijzonder. Ik heb ooit een keer gedacht, dan zal ik naar Turkije gaan om het te laten implanteren. Het schijnt zelfs dat Turkish Airlines, die zit helemaal vol met mensen die ze laten, en die noemen ze al Turkish Airlines. Ja. Maar zelfs de haren van je hoofd zijn geteld. God heeft jou op het oog. En als je eigenlijk zegt, ja, ik wil Jezus kennen, dan mag je straks je hand opsteken en dan ga ik in de naam van Jezus vergeving over je uitspreken. En dan ben je een nieuwe schepping, dan zal je leven nooit meer hetzelfde zijn. En het tweede oproep die ik wil doen is, als je gelooft dat je vergeving ontvangen hebt, maar je hebt nog steeds pijn in je lichaam, pijn in je ziel, Kom dan straks na de dienst heen. Er zijn mensen met geloof die voor je willen bidden. Omdat we geloven dat we een kerk zijn die vergeving en genezing brengt. Zullen we onze ogen sluiten? En als je zegt, ja, ik ken Jezus nog niet, maar ik wil hem wel aannemen als mijn Heer, dan mag je nu je hand opsteken. Doe maar. Glorie. Dank u wel. Vader, dank u wel. U hebt de handen gezien. En dat zijn mooie momenten. Omdat ik in uw naam vergeving mag uitspreken. Op dit moment ben jij vergeven. Is je schuld weggedaan, zijn je zonden weggenomen en ben je Gods geliefde kind. En is er geen enkele reden om aanklachten te geloven, maar ben je vrij. Je bent vrij in het zoonschap, in het dochterschap. Je mag leven in volledige vrijheid. En tweede oproep is, mocht je gebed nodig hebben, kom, als het afgesloten is, kom naar voren. Ga niet weg zonder gebed, als je het nodig hebt. God wil het geven. Want Hij is de naam boven elke naam. Er is een oud lied dat zegt, overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. En dat is niet veranderd. Amen? Amen.